We zijn nog niet helemaal compleet. Ah, ook aan deze tafel. Ik wou net zeggen, ik mis er nog ene. Ik blijf even serieus. Welkom allemaal. Ik moet even wachten. Ik mis nog... jullie gaan natuurlijk wisselen. Daarom ben ik een beetje... Nou, dit is een wat bijzondere commissievergadering. Er zitten niet alleen maar raadsleden. We gaan wisselen per programma's. Het college heeft de begroting voorgelegd aan u. En we hebben met elkaar vorig jaar een heel traject gehad van een nieuwe planning- en controlecyclus. En daarin is afgesproken dat er een wat korte... schriftelijke begroting is op hoofdlijnen, maar dat die steeds ook vergezeld wordt door een mondelinge presentatie vanuit het college. Dus de avond van vanavond is bedoeld om u in uw voorbereiding op de algemene beschouwing te helpen. Dus wij hebben een presentatie en u kunt natuurlijk allerlei vragen stellen over die presentatie of over andere dingen in de begroting. Dient vanavond alleen ter voorbereiding van uzelf op de begroting. Dus het is vanavond geen politiek podium. Het is allemaal gewoon nog wat luisteren, aftasten, verhelderende vragen stellen. Hier is geen woord Spaans tussen tot nu toe. Dat is allemaal duidelijk. Ja,
ik heb wel een vraag, voorzitter. Even vooruit over het proces. In onze voorbereiding liepen wij er tegenaan dat er sommige programma's over heel veel mensen verspreid liggen. Dat is in uw college ook zo. Ik heb er ook even een vlotte vraag over gesteld, maar mijn voorstel zou zijn om in ieder geval bij programma 2, het maatschappelijk programma, even per deelprogramma door meerdere mensen vragen te laten stellen. Zodat we ook tussentijds misschien zouden kunnen wisselen. Als u die flexibiliteit zou willen betrachten, dan kunnen wij...
Het gaat erom dat iedereen die een vraag stelt, wil stellen, aan bod komt.
Dat is mijn bedoeling
ook. Dus
dan
schuift u die een beetje in en dan geeft u een signaal. Dus het
loopt. Oké.
Ja? Ja. Dus wat dat betreft is het ook een beetje informeel. De bedoeling is dat iedereen die een vraag stelt, commissie of raadslid, aan bod komt.
Ja. En het tweede puntje was dat u 50% van de begroting bestaat uit de paragrafen, zoals u weet. Zelfs het zwaarwegendste stuk, daar begint het mee, hè, de hele begroting met de paragrafen. Ik neem aan dat wij ook uiteraard in de gelegenheid zijn om over de paragrafen vragen te stellen. Ik zal niet mijn hobby hanteren.
Dat we geld over hebben.
Hier niet.
Goed, vanavond niet, meneer Holman, later. Nee, de paragrafen worden ook meegenomen in de presentatie. Het zei dat we alleen over paragraaf B nog een toelichting hebben. Dus ik stel voor dat ik de inleiding doe. Dat ik dan even vraag of er nog vragen zijn over paragraaf A. Zo gaan ze even nalopen. Dan kijken wat we vertellen over paragraaf B. Dan lopen ze even successievelijk door. Wij gaan niet over elke paragraaf iets vertellen. Dus dan bent u even aan zet om te kijken over welke paragraaf u nog iets wilt willen. Vanavond gaan we echt de begroting doorlopen. Beginnen bij de paragraaf en dan eigenlijk programma. En als u wisselingen moet doen... Ik heb hem nog één keer... Sorry. Ik heb hem in de iPad. Ja, ik ben even een zondige, want ik heb hem nog één keer geprint. Maar dat... Een mens is nooit oud om te leren. Het college wisselt ook enorm, dus het gaat echt van de een naar de ander. Ik trap af, kunt u achter mij zien. Begroting 2016, de volgende sheet. Heel kort, de visie van het college zal u ook niet nieuw in de oren klinken. Is dat Bezel Bruis dat we een zeer actief en sociaal leven hebben in onze samenleving waar het goed wonen en werken is. Daar staan we voor aan de lat. En dat... Zit dan ook een missie aan, hoe ga je dat dan bewerkstelligen? Zou we met name willen inzetten op het versterken van initiatieven die er in de samenleving zijn. Dat je ook werkt op basis van ruimte en vertrouwen. Dat hangt samen met ook verschillende kleuren in het participatiedomein. En dat we natuurlijk ook dan hier in dit huis een organisatie hebben die zo dynamisch is en alert dat je zoveel mogelijk inspeelt op datgene wat buiten gebeurt.
Ja, voorzitter, krijgen we deze sheets overigens nog?
Die staan in uw iPad. Ja.
Okay.
Ja. Wilt u nog een papieren versie onder embargo? Er zitten aantekeningen in, meneer Van Tegelen. Dat is een hele gevaarlijke versie. Goed. Dat voor wat de visie en missie. We hebben gemeend die dit jaar ook nog eens wat explicieter te formuleren. Dat is echt een kapstok voor het college waar ook heel veel dingen aan hangen. Daar hangen dan met name 4 hoofdpunten als u het ons vraagt. De eerste is niet in volgorde van belangrijkheid, maar dat we toch toewerken naar een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving. Als ik dat thuis vertel, dan kijken ze me altijd aan, wat bedoel je in godsnaam? En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen ook, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Maar dat is eigenlijk dat we niet meer zo traditioneel in dit huis denken wat voor buiten allemaal goed is, maar dat we veel meer ophalen in de samenleving waar behoefte aan is en dat vertalen met de samenleving in beleidsaanpak, in projecten. Dus dat is echt een andere rol tussen overheid en samenleving. Zie je bij heel veel gemeentes, zie je dat zich ontwikkelen en wij zijn daar ook sterk mee bezig. Heeft ook een hele sterke link met de participatievisie. Dat we op een andere manier ons werk willen doen. Inspelen op demografie is een hele belangrijke. Dat heeft met heel veel projecten te maken. Zeker ook met de 3D's, het inspelen op dagvoorzieningen in alle kernen. Zorgen voor voldoende woningbouw voor jongeren die daar behoefte aan hebben. En ook het project blijvend voorzien is daar een hele belangrijke. Hè. Kijk naar waar je behoefte is in de toekomst. Welke accommodaties hebben we daar dan bij nodig? Het derde is zorg en aandacht voor de 3D-centralisaties. Kunt u van zeggen, ja, dat is business as usual. Dat is gewoon niet. Het is een hele grote hap in onze begroting. Een hele grote hap van ons werk. En daar gaat ook nog heel veel tijd en aandacht naartoe. En daar proberen we ook met elkaar heel innovatief te zijn. En ook weer vorm en inhoud te geven aan de ruimte en vertrouwen. En natuurlijk zal u niet verbazen dat ook een van de hoofdpunten is dat we financieel in balans zijn en blijven op de lange termijn. Dan zou ik willen overgaan naar paragraaf B. Dat gaat wethouder Smolenaars doen. Maar ik kijk eerst of er vragen zijn tot nu toe. En ja, tot nu toe over de inleiding. Paragraaf A. Ja, daar hebben we geen presentatie over. Dus ik vraag even heel droog wie over paragraaf A. Het kan best zijn dat het college die antwoorden niet heeft. Want ook voor ons is het nieuw. We werpen ons zo te zeggen voor de leeuwen. Hè, en u stelt vragen en misschien hebben we de antwoorden niet. We worden geholpen, maar als we ze niet hebben, leveren we ze na. Meneer Kremers over paragraaf A en meneer Holman en meneer Heijne. Meneer Kremers.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die we hebben is in zaken de tekorten voor de WAA op pagina 8. In de begroting van 2016 en 2018 is ieder jaar een gelijk bedrag opgenomen, namelijk €302.000. Uit de toelichting van de WAA een jaar geleden hebben we begrepen dat de tekorten gemiddeld een bedrag waren en jaarlijks zouden toenemen. Is dit nu het bedrag wat het echt voor dat jaar is? Want dan kan het niet ieder jaar hetzelfde zijn.
Bladzijde 8. Mm-hmm. De volgende keer even zeggen waar u bent. Hè.
Ik zei ik pagina 8.
Oh, zei je dat? Oh, sorry. Oh, excuses. Sorry hoor. Dit is echt. Paragraaf 8 staat de laatste de voorlaatste alinea wethouder. En daarvan de laatste 3 regels staat dat wij jaarlijks een bedrag van €302 opnemen in het exploitatietekort. En meneer Kremers zegt dat bij andere informatie eerder al eens een keer een oplopend tekort zou zijn, wat elk jaar zou wisselen.
Dan ga ik dat voor de volgende vergadering even precies uitzoeken.
Dat wordt schriftelijk nageleverd.
Oké.
Ja, zodat u dat van tevoren al heeft. Oké, nog een vraag?
Ja. Op pagina 11 staat vermeld dat de gemeente hoofdelijk aansprakelijk is voor alle uitstaande schulden van de VRLN. Het totale bedrag is €32 miljoen, waar we voor hoofdelijk aangesproken kunnen worden. En in de risicoparagraaf staat een maximaal risico wat veel lager is. Het klopt natuurlijk wel als je hoofdelijk aangesproken wordt dat je de andere gemeente weer kunt aanspreken. Maar het maximale risico is op enig moment, naar mijn idee, dan wel €32 miljoen.
Wie heeft dat nagerekend dus?
Nee, als u geeft aan...
35 staat er. Op pagina 11 staat 35,2 miljoen. Oh nee, sorry, ik ben ergens anders. Ja, dat staat op pagina 11.
Eén momentje.
Onder de veiligheidsregio Limburg-Noord.
Oh ja, sorry, dat is een fout van mij. Dat had dus 35 miljoen moeten staan. Maar in de tabel later staat maar een maximum risico van 4,5 miljoen. Op pagina 12.
Ja, maar dat is een andere systematiek, hè? Want daarvan ga je inschatten hoe... Ja, dan zeg ik het even buiten. Die 35 miljoen zou het als alles misgaat. En wij maken dus een risico-inschatting hoeveel mis zou kunnen gaan, realiter. En dan zit je op dat bedrag wat u laatst noemde.
Nee, want u schrijft in de tabel een maximaal risico van 4,5 miljoen, waarvan het risico voor 2015 500.000 euro is.
Ja, ik moet hem alleen even die U moet even zeggen waar u op welke pagina u die, dat weer, die, die ene staat op pagina 11, hè?
Ja, daar staat de stad.
En die andere?
Nou, bij alle gemeenschappelijke regelingen staan bedragen genoemd, maar
ja, welke pagina, ja, meneer Kremers?
Op pagina 11.
Ja, dat snap ik.
Onder VRLN
die
staat
ik. Ja.
Dat de gemeenten hoofdelijk aangesproken kunnen worden. Dit betekent dat we in de meest ongunstige scenario voor een deel aangesproken kan worden voor het saldo van de aangegane geldleningen, namelijk 35,2 miljoen in 2014.
Ja, dat is, is het totaal. Dat is het totaal van alle gemeentes. En daarvan is een deel voor de gemeente Bezel dan.
Maar op het moment dat de gemeente Bezel hoofdelijk wordt aangesproken, zal de gemeente Bezel eerst met die 35 miljoen...
Nee.
Ja, dat is hoofdelijk aansprakelijkheid naar mijn idee.
Ik begrijp het zo, en dan zullen we checken, dat we hoofdelijk alle gemeentes samen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een bedrag van 35 miljoen.
Mm-hmm. Maar één gemeente wordt dan aangesproken. En de gemeente Bezel gaat...
Oh. Nee, het is geen andere interpretatie, maar... ja, dat is het. Hoofdelijk naar raad toe van het aantal inwoners.
Dat is dan een andere term als wat in het...
Ja. Laat ik even... Zo is het bedoeld. Ja, dat daar geen misverstand over bestaat. En dan zullen we checken of de tekst zo kan.
Nee, ik heb ook geen moeite met die 500 wat uiteindelijk als risico opgenomen is. Maar ik had er verwacht eerder dat die 4,5 miljoen die aan het begin staat dan een hoger bedrag zou zijn. Dat het risico voor het weerstandsvermogen laag is, dat snap ik maar.
Dus als we begrijpen elkaar wel goed en wij zullen checken of je dan hoofdelijk aansprakelijk kunt stellen naar raad toe, dat is wat er eigenlijk bedoeld wordt.
Ja,
ja, oké. Okay.
De laatste vraag. Op het brief staat niet benoemd. En ik weet dat dat ook apart in de grek zit. Maar het kan natuurlijk zijn dat daar... positieve of negatieve resultaten zijn. Zijn dat dan geen risico's voor het weerstandsvermogen?
Dat is dan een risico wat in die grondexploitatie zit. En niet in dus dat zit in dat project.
Ja, maar die is nu op nul. Ja. Dat staat vast dat het zo berekend is. Maar stel dat het dadelijk heel erg tegenvalt, dan zou dat een risico kunnen zijn, toch? Of zien wij dat verkeerd?
Dat klopt, en dat wordt dan in die grondexploitatie als een minpost genomen. En dat wordt dan weer verdisconteerd naar de begroting.
Oké. Okay. Dus, ons idee was, ik weet niet hoe je het dan zou moeten benoemen, maar is er wel een...
Je gaat niet op twee plaatsen. Je hebt in de grondexploitaties, daar heb je het hele project Opperbrik. En daar zul je ook je risico's in hebben. En je gaat niet nog eens een keer Opperbrik apart ook nog in de risicoparagraaf meenemen. Dan zou je hem twee keer hebben.
Ja, maar je kunt de grondexploitatie als zodanig als risicoparagraaf in je weerstandsvermogen opnemen. Dat kan voor het totaal. En dat is niet gebeurd. Dat is eigenlijk wat het CDA aangeeft. En misschien dat u daar ook kunt reageren.
We hebben nu niet gedaan. In die zin is Opperbrik ook een bijzonder project. Hè? We hebben, nou goed, dat hoef ik niet te halen. Het is niet iets wat we dagelijks doen. Dus dat hebben we niet opgenomen in deze paragraaf.
Dat was ook geen verwijt, maar gewoon een opmerking dat wij dat misten.
Meneer Holman, over paragraaf A.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de risico-inschattingen op pagina, goed lezen, pagina 9, viel ons op dat in de voorgaande begroting, dus van vorig jaar, dat daar een... De paragraaf WMO, AWBZ en WVG, alleen voor de WMO en WVG op 500.000 maximaal risico werd ingeschat. Waarbij, de AWBZ nog niet bekend was. En het verbaast ons dat het totale bedrag, nu het blijkbaar wel bekend is, nog steeds hetzelfde is gebleven. Is dat bewust, is de vraag. Of kunt u daar een kleine toelichting op geven? Over die maximale inschatting heb ik het dan met name, die 500.000. En de tweede die me daarmee samenhangt is de maximaal risico-inschatting van de decentralisatie jeugdzorg. We vreemden ons dat die nog steeds niet ingeschat kan worden. Dus pro memorie, niet bekend, is per definitie minder als een bedrag. Dus PM wordt niet meegenomen als bedrag. En u neemt helemaal geen bedrag op. Dus wij krijgen een beetje een moeilijk gevoel daarbij. Van wat moeten we ons daarbij voorstellen? Bij de inschatting van decentralisatie jeugdzorg, te meer omdat die vorig jaar ook al niet ingeschat kon worden.
Voor het onderdeel WMO, AWBZ, WVG hebben we hier nadrukkelijk de lijn die we met uw raad hebben afgesproken om risicovoller te gaan begroten. Dus dat is ook de reden dat we hierin iets risicovoller gaan zitten. Dus ook het risico lager inschatten omdat we scherper begroten daarmee. Zodat ook de ruimte die we daar overhouden kleiner is die we daarin meenemen. Voor de decentralisatie jeugdzorg is een gedeelte bekend. Het risico onder de open eindregeling van de jeugdzorg is voor een gedeelte inderdaad wel in handen van de gemeente, maar daarnaast ook voor een gedeelte de toegang ook bij een aantal autonome partners belegd, met name in de medische wereld, de huisartsen, de specialisten, waardoor daar het risico van die open eindregeling lastig in te schatten is. Of het daarmee helemaal correct is om het als niet bekend te betitelen, dat wil ik nog even voor nakijken, dus daar kom ik wel nog op terug. Maar dat is een van de redenen dat het niet helemaal aan ons is om dat in te kunnen schatten, omdat het gevoel van toegang ook bij andere partijen ligt.
Nou, ik begrijp dat het meer een pleidooi is om, als je het niet weet, toch een bedrag op te nemen. Ook, en dan kun je daarnaast nog iets zeggen van, hè, van ja, dat kan mee en tegenvallen op basis van de factoren die u noemt, die heel begrijpelijk zijn overigens.
Met microfoon.
Ik heb er nog een aanvulling op. We hebben ook een reserve open eindregeling in sociaal domein. En het bedrag wat in die reserve zit, dat berekenen we op basis van de geraamde lasten voor WMU, jeugdzorg, AWBZ en dergelijke. Dus in die reserve zit ook al een stukje afdekking voor een mogelijk risico wat we lopen. Bij de notenreserves en voorziening die in december in de raad komt, daar wordt ook het bedrag in die reserve voor 2015 vastgesteld.
Ja, maar als u dan zegt van, ik wil niet in discussie gaan hoor, maar als u dan zegt van dat risico is afgedekt en dus is het risico nul, dan neem je risico nul op. Hè. Dus ik snap uw punt hoor, dat is terecht. Zo. Maar kijk daar toch even naar.
Nou ja, nee, het standpunt was, en dat zal in de raad dan moeten blijven, zodra wij, als wij geen exact bedrag kunnen benoemen hè, hier in deze paragraaf, dan doen we dat gewoon niet. Want dat is een beetje, ja, dat is heel raar als je iets met een duim gaat doen. En we hebben een vangnet bij de reserveregeling open einde. Dus daar hebben we het mee getackeld, naar ons gevoel. En dat is dan verder aan de politiek om daar iets van te vinden. Ja? Paragraaf A, meneer Heijnen.
Nou, wij willen meegaan in wat de heer Holman heeft verteld over het verhaal met de jeugdzorg. Wij zijn ook voorstander van dat er toch een bedrag genoemd wordt. Ik heb de argumenten gehoord waarom wel en waarom niet. En we zijn ook op de hoogte natuurlijk van het feit dat er anderen zijn die mogen verwijzen. Maar we vinden het met name vanwege de grootte van het risico een gemis dat hier gewoon geen bedrag staat.
Goed, maar de bedoeling van vanavond is om toelichting te geven en te horen waar uw pijnpunten zitten. En daar komt u dus in de raad op terug.
Ja, maar met alle respect, ik vind wel dat we zuiver moeten zijn en niet gaan voorstellen dat u vindt dat.
Nee,
ja.
Ik ga dat ook nu niet aanpassen. Nee, kan dan in de raad terugkomen.
Oké, want dan lus ik er ook nog wel eentje. Ja, maar dan moet u zeggen, conformeer ik mij daaraan en dan kom ik daarop terug.
Ik heb meneer Heijnen begrepen dat hij het pleidooi van meneer Holman ondersteunt en het college heeft een andere mening. En dat zal dus in de raad al dan niet terugkomen. Ja, maar ik had het wel zo begrepen, dus het komt goed. Geen politiek, gewoon even een steunbetuiging aan de Partij van de Arbeid en het college. Ja. Dat was het voor paragraaf A. En risicobeheersing. Dan bij paragraaf B. Daar hebben we nog twee sheets die wethouder Smolenaars u zal toelichten over het onderhoud van de kapitaalgoederen, wegen en de groenvoorziening. Wethouder Smolenaars.
Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ja, in de begroting 2016 zijn we uitgebreid ingegaan op de onderhoudstoestand van de wegen en op de wijze waarop de gemeente, zoals we dat jaar hebben uitgevoerd. Maar er is toch een moment bereikt dat we niet alleen maar kunnen volstaan met het huidige budget. Het onderhoudsniveau dat loopt terug en willen we dat op peil houden, dan ontkomen we er niet aan ook om op termijn grotere kosten te besparen, komen we er niet aan om zowel het klein en groot onderhoud budget te verhogen en er langs een jaarlijkse storting op te nemen om in een onderhoudsvoorziening, zeg maar, voor de rehabilitatie van een aantal wegen. En die staan ook in de begroting genoemd. Dus het werk zoals we in het verleden hebben verricht, is allemaal verricht conform planningen, conform onderhoudsbegrotingen. Maar het blijkt toch onvoldoende om de kwaliteit van de wegen op een goed niveau te houden. Tenminste op het niveau waar we met elkaar af hebben gesproken. Ja, de besparing in 2015 van 45.000 euro, die hebben wij deels weten te bereiken door het kritisch te kijken naar de onderhoudsbestekken. Maar in 2016 zullen we dat verder moeten worden, moeten we dat verder aanpakken. Wij gaan dan ook zwaar inzetten op het omvormen van het openbaar groen. Daar hebben we ook tijdens de Entente Florale al wat mooie aanwijzingen hiervoor gekregen hoe we dat zouden kunnen doen. En daar waar het kan en ook verantwoord is, gaan we toch weer verder met het versoberen van het onderhoud. Maar ook en met name door het zoeken en stimuleren van bewonersinitiatieven. En we hopen daarmee de besparingen te bereiken zoals ze in de begroting zijn opgenomen.
Zijn er verder nog vragen over paragraaf B, onderhoud kapitaalgoederen? Meneer Holman, meneer Kremers, meneer Holman.
Ja, voorzitter, naar aanleiding van datgene wat de portefeuillehouder stelt... Ik begrijp dat er ruim 750.000 euro geput moet worden voor het onderhoud wegen uit het investeringsreserves die we hebben. Ja, ik ben benieuwd naar het proces. Hoe komt dat tot stand? Komt dat zo uit de lucht vallen? Constateren we van moment 1 op moment 2 dat we opeens meer geld nodig hebben? Of een eenmalige storting om iets te repareren betekent in mijn ogen dat je daarvoor iets blijkbaar... krap begroot of verkeerd begroot of wat dan ook. Kunt u daar misschien ook iets over toelichten?
Nee, we zijn op een, tenminste voor ons, een goede manier met het wegenonderhoud aan de slag gegaan. We hebben ook gekeken dat we met het budget wat ervoor staat om ermee uit te komen. Maar toch blijkt ook afhankelijk van de sterkte van de winters, dat we meer aan de wegen moeten doen dan we voorzien hebben. We hebben ook regelmatig doen we de inspecties uitvoeren. Die hebben we dus nu ook weer uitgevoerd. En uit die inspecties blijkt, als wij de zaak niet sterker aanpakken, hè, zoals we gedaan hebben, dan hebben we nog grotere schade. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een dakbedekking. Hè. Die moet je om de zoveel jaren moeten vervangen. Als je daar onderhoud aan doet, dan kun je dat vervangen, kun je misschien uitstellen. Maar enig moment kom je toch aan dat vervangen toe. Maar als je het onderhoud niet pleegt, dan kom je dus veel eerder aan de slag. Dus er zit wel een spanningsveld, maar we hebben daar goed weten en volgens de planningen hebben we het onderhoudsprogramma uitgevoerd. Maar toch blijkt dat we afhankelijk van intensiteit, sterkte, strenge winters, et cetera, dat we meer geld nodig hebben om het wegenbestand op peil te houden.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de wegen goed onderhouden moeten worden. Hoor. Dat is niet de kern van mijn vraag. De kern van mijn vraag is dat een incident waarop u reageert? Hè? Dus is het incidenteel zo dat de winter zo erg waren dat u nu een inhaalslag moet maken? Of moeten we structureel meer geld gaan begroten in de komende jaren om een gewenst kwaliteitsniveau van C, van B, wat u aangeeft, om dat te handhaven? Dus is er sprake van een eenmalige gebeurtenis om te repareren? Of is er sprake van dat u voorziet dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? Dat is meer de kern van mijn
vraag. Precies. We ontkomen er niet aan om een rehabilitatieslag te maken. Hè, want sommige wegen die zijn al zover dat we echt een grote stap moeten maken. Maar om dat te voorkomen in de toekomst, en dat kun je ook zien, hebben we voor het klein onderhoud en dat grote onderhoud gaan we het budget ook verhogen. Om in ieder geval te voorkomen dat je zeg maar, die rehabilitatieslagen, dat je er nog meer mee te maken krijgt.
Meneer Kremers.
Ja, ook even voor het wegonderhoud. Op pagina 17 in de tabel staat dat er geen achterstallig onderhoud is en dat er geen doorvertaling is naar de begroting. En dat lijkt me, na aanleiding van de toelichting die net heeft gegeven, tegenstrijdig.
Ja, dat zou je kunnen verwachten, maar volgens mij is gewerkt volgens de onderhoudsbegrotingen. En dat betekent dus volgens de onderhoudsbegroting zal er geen achterstallig onderhoud meer zijn.
Op die wijze. Ja, ik vond het...
Ik kan me die vraag goed voorstellen, precies.
En dan in het kader van het groen onderhoud. Er staat opgenomen dat voor 2015 een besparing geraamd was van 45.000 euro. Of er een toelichting gegeven kan worden, of dat al, hoeverre dat al gerealiseerd is. Aangezien dat het verhoogd wordt, dus dat wel de verwachting is dat de komende jaren steeds beter kan.
Dat heb ik ook net, denk ik, verteld. Maar we hebben het deels weten te bereiken, nog niet helemaal. Dan zou ik het even na moeten kijken voor welk deel dat we hebben voor die 45.000 euro. Maar in 2016 gaan er nog een aantal andere factoren meespelen. Dat is ook bijvoorbeeld het omvormen van het openbaar groen. Hè. Dat hebben we nu in 2015 hebben dat nog niet gedaan.
Oké, duidelijk.
Dat vragen over paragraaf B. Dan ben ik bij paragraaf C, de financiering. Daar hebben we geen toelichting op. Geen vragen, meneer Kremers.
Op pagina 23 staat op pagina... Nou ja, dat staat, staat geen aflossingsverplichting genoemd, terwijl de pagina daarna staat dat er wel afgelost wordt op leningen. Ja, ik ga het even bijzoeken.
Want dat,
Ja, financiering. Nee, ik twee.
In de paragraaf C, financiering, die begint op pagina 20.
Op pagina 22 staat de renterisiconorm.
De renterisiconorm, de bovenaan, ja?
Ja, en dat staat voor jaar 2016 tot en met 19 geen aflossingen benoemd. Terwijl in pagina later benoemd staat bij leningen dat er afgelost gaat worden op de leningen van de gemeente. Dus dat impliceert bij mij dat de gemeente geld moet betalen. Ja, maar wij lossen af, dus dat impliceert bij mij dat de gemeente geld betaalt aan een derde partij. Dus dan heb je een aflossingsverplichting. Zegt.
Het zijn ander type leningen. Dat zijn leningen aan de woningstichting. Ik kan dat nog een keer proberen uit de doeken doen, dat doe ik dan schriftelijk. Ja? Want anders dan, gaan we hier misschien ook weer een Babylonische spraakverwarring krijgen.
Dat was hem.
Ja? Hey, paragraaf, hebben we die ook genoteerd? Hebben we dan nog even toelichten waarom, goed, welke type leningen dat zijn? Dan ben ik bij paragraaf D, bedrijfsvoering. Daar hebben we ook geen sheet over. Daar nog vragen over meneer Holman en meneer Heijnen. Ja, maakt niet uit hoor, daar zitten we voor vanavond. Dus u hoeft zich niet schuldig te voelen. Nee, maar Lou, die zit... is helemaal niet erg, is goed. Meneer Kremers.
Pagina 24, dus, teamleider WIZ en administratie sociaal domein wordt bekostigd uit het uitvoeringsbudget 3D. Betekent dit dat er minder budget overblijft voor de uitvoering naar onze burgers toe?
Wethouder Jacobs.
Ja, uitvoeringsbudget zijn sowieso uitvoeringskosten. Dus dat zijn kosten die nodig zijn om de uitvoering voor onze burgers goed te kunnen organiseren. Dus die moeten sowieso wel gemaakt worden. Gaan daarmee niet af van het budget van zorg.
En dan op pagina 25 staan de stijging van de grafiekosten. Uit de toelichting is ons niet duidelijk waarom dat die eenmalig een jaar met 15.000 euro stijgen en daarna weer teruggaan naar het oude niveau.
Het is inderdaad opvallend. De Griffie gaat van 153 naar 168. Heeft de Griffie daar een verklaring voor, behalve het, wat jullie in het vooruitzicht gesteld is? Nee, ik
kan niet. Kan niet.
Er zal ongetwijfeld iets aan ten grondslag liggen, zullen wij u doen toekomen. Ja. Goed, meneer Holman. Oh, sorry, meneer Roelofs sloeg ik over, maar ik doe eerst meneer Holman, want u had zich net nog niet gemeld, dus...
Nou, ik had op pagina 24.
Ik zei eerst meneer Holman.
Oh, ik ben een beetje doof.
Ja. Ik word er helemaal spastisch van. Ja. Nee, we hadden dezelfde vraag met betrekking tot de Griffie, maar dat is één ding. In zijn algemeenheid zien wij dat er een bezuinigingsdrift is in het hoofdstuk bedrijfsvoering. Maar de personele lasten lopen met de personeelskosten lopen met 7,4% op. Per jaar. Dus kunt u daar misschien een, dat hoeft niet nu, maar schriftelijk kan ook, een toelichting op geven over die post. De vraag is of dat alleen komt door de uitbreiding in teamleiders en zo, die genoemd wordt of niet.
Uitbreiding en ook de cao-gevolgen. Volgens mij, kijk even naar achter, heb ik iets, de 3D's, meer personeel, meer mensen en een andere cao. Heel simpel. 1% loonstijging, loonsverhoging die verwerkt is in de begroting en meer mensen, meer handjes.
Maar die toename zie ik dus alleen in leidinggevende. Dat was een beetje de concrete vraag. Zit het in handjes voor het werk of zit het in management? En zou je die uitsplitsing kunnen geven?
Nee, het zit in handjes. Ook het creëren van teamleiders is ook een vorm van handjes creëren. He, dus ook een ontlasting van de managementlagen om daar wat meer ontwikkelcapaciteit te hebben. Dus het is een mes wat aan twee kanten snijdt. Het is niet zo dat we hier 3 lagen management ingevoerd hebben en daardoor 7% omhoog gaan. Ik chargeer even.
Ja, wat u feitelijk doet is, maar ik wil niet de discussie nu ingaan hoor, is dat u een tussenlaag creëert daarmee, hè? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar dat is heel echt op de uitvoering gericht. Als ik dat moet uit de doeken gaan doen, ben ik een half uur verder. Je ziet dat de span of control van de 3 MT-leden enorm groot is. Dat er ook heel veel werkzaamheden zijn die je eigenlijk liefst daar weghaalt en op een teamleidersfunctie zet. Zodat daar bij het managementteam wat meer ontwikkelcapaciteit komt en bij de teams ook wat meer handjes komen. Dus dat is echt een mes wat aan twee kanten snijdt. Wat dat betreft zijn we wel tot inzicht gekomen dat we daar iets te veel op het managementlaag hebben gezet. Zeker in relatie tot de ontwikkeling die ik eerder noemde, andere overheid, is het ook heel belangrijk dat daar een stukje meedenken in de vorm van hoe gaan we die andere overheid vormgeven. En als dan de managementteamleden heel erg met veel operationele zaken bezig zijn, leek ons dat geen verstandige ontwikkeling.
Tweede vraag was, maar die heb ik niet concreet hier omdat ik die uit mijn achterban kreeg, was kunt u een schets geven voor hoe de ontwikkeling is met betrekking tot inhuur in de gemeente? Ik heb dat niet helder paraat of dat nou in de begroting expliciet vermeld staat of niet. Als dat zo is, dan trek ik mijn vraag terug hoor.
Het zit vaak in projectbudgetten, is wel iets waar we scherp op zijn. Soms is het onvermijdelijk. Bij de hele ICT, daar hebben we ook een externe projectleiding gehad. Dus het zit er wel in, maar we houden strikt in de gaten dat dat binnen de perken blijft naar ons inzicht. U hebt hier geen overzicht over wat de inhuur is.
Is daar een beeld van te geven qua ontwikkeling, zonder u met een kluifwerk op te zadelen?
Kun je dat zo zeggen, hoe de inhuur zich verhoudt? Het is heel bescheiden. Ja, maar Bert, alleen al voor de ICT hebben we een gigantische inspanning moeten leveren. Dus,
ik vind het bedrag zo laag. Dus.
Ja, nee, wij zijn daar heel zuinig op. Robert Halfman zei, met de duim genomen, €2000 per maand. Voor de band, even.
Dan noteren we dat in onze
Ja, we pinnen er niet op vast.
Nee,
is
dat is ook mijn bedoeling niet. Ja. Ik zit te zoeken naar de bandbreedte, waar zitten we in als
we
gemeente?
Zitten laag. We zijn er ook altijd heel kritisch op. Maar soms is het onvermijdelijk. Ja? Meneer Roelofs.
Ja, ik had een vraag die eigenlijk een beetje overeenkomt met de eerste vraag van de heer Holman. En het kwam er eigenlijk op neer, u stelt, verder stellen we een extra systeembeheerder aan. Dat was het puntje 24. En een van de punten was, oftewel, was een oplossing. De oplossing zijn vele malen duur, of ze bieden geen oplossing voor huidige knelpunten. En dan komt er samenwerking met andere gemeenten, blijft een reëel alternatief. Toen ik dat dus las, ging er mij de vraag branden. Als u nou gaat samenwerken met andere gemeenten, kunt u dan niet efficiënter werken? En is dan die extra systeembeheerder niet nodig?
Ja, nee. Zover zijn we nog niet. Dat is misschien op lange termijn een logische gedachte. Maar nu moeten we, kijk, als je gaat samenwerken op het gebied van ICT met andere gemeentes, dan moet heel wat water door de Maas. Dan moet je dezelfde systemen hebben. Dus dan moet je heel veel dingen nog eerst gaan uitzoeken. En we hebben op dit moment gewoon behoefte aan een systeembeheerder hier. Er mag gewoon niets misgaan met het systeem. Dat is de motor, zoals ik het vanochtend zei, van dit huis. En die moet gewoon lopen. En daar hebben we gewoon echt nog capaciteit nodig om die goed te laten draaien. Uiteindelijk wil je misschien een auto bouwen met gemeentes om je heen. Maar dan moet een heel ontwerpproces aan vooraf gaan. En dat is iets wat je kunt gaan verkennen. Maar daarmee kun je nu niet de systeembeheerder schrappen. Die handjes hebben we nu echt nodig. Nog aanvullingen vanuit...
Kijk, zo staat het er niet, hè. U zegt dat het is echt... Uit het oogpunt van complexiteit en de hoeveelheid van werk is die toegenomen.
Ja.
Nou, uitbesteding in u of samenwerking, is op dit moment geen reëel alternatief.
Op dit moment omdat er verschillende systemen gehanteerd worden tussen verschillende gemeentes. Ja, Francine, nog een toelichting? Dat is voor de band nu even niet, maar goed, er is gezegd dat er wel de wens is, om dat, en dat wordt ook in de gaten gehouden, maar op dit moment met name de systemen zo ver uit elkaar lopen dat dat nu nog niet echt direct een reëel alternatief is en we ondertussen wel hier de handjes nodig hebben om de software up-to-date te houden.
Het was vrij actueel de laatste tijd. Er zijn twee grote softwareleveranciers, PinkRocade en Centric. En daarvan wordt al heel voorzichtig gezegd dat zij veilig systemen bouwen die iedere keer weer vragen om applicatie in applicatie. Dus daarmee monopoliepositie hebben. Ja, en als hun systemen goed zijn, ben je van hun afhankelijk. Het zou misschien eens handig zijn om wellicht, dat is als zeg maar, als er nu wat meer tijd is bij de ICT dadelijk, om toch eens met diverse gemeentes gaan praten. Moeten we niet eens gezamenlijk gaan kijken of we die zulke jongens niet buitenspel kunnen zetten. En met die zelf ontwikkelen. Ja, waarom niet? Dat in het kader van efficiëntie.
Softwareontwikkeling. Goed. Ja. Ik denk voldoende. U kunt daar graag een motie over indienen of een amendement tijdens de algemene beschouwingen. Ja? Goed, dan ben ik bij de paragraaf verbonden partijen. Zijn daar nog vragen over? Dat zijn allerlei instanties waar wij mee samenwerken. Daar zijn geen vragen over. En dan komt daarna nog de paragraaf grondbeleid. Er zijn ook geen vragen over. Dan de paragraaf lokale heffingen. Ja? Was dat een vraag? Meneer Derks? Oh, ik dacht dat u uw bril zo omhoog... ik kijk vooruit. Meneer Kremers. Meneer Holman rechts? Ja, meneer Kremers.
Ja, wij waren benieuwd of het inzichtelijk is wat de volumes zijn van restafval en GFT-afval binnen onze gemeente. Of dat... Ja, niet nu, maar als we dat... Oh.
Ik ben al trots dat hij dat
nou,
weet.
Nou, ik ken wel de percentages en de verhoudingen. Ik ken niet de totale tonnages uit mijn hoofd. Maar GFT is op dit moment bij de laatste sorteeranalyse was 45% qua zeg maar kilogrammen ten opzichte van de restafval. Maar als u de echte tonnages wil weten, dan moet ik dat opzoeken. Hè.
Ja, voorlopig wel even voldoende.
Mijn naam heette maar. Goed, meneer Holman.
Ja, voorzitter. Ben ik abuis als de verhoging van de OZB in de tijd naar achteren is geschoven ten opzichte van voorgaande begrotingen of... die 10% van 2017 en 2018, die komen namelijk wel bekend voor, maar volgens mij was die in voorgaande jaren eerder gepland. Dus ben ik nu abuis of waar komt die 10% vandaan in 2017 en 2018? Sorry? Nee, ik had het helemaal, dat is een waardeoordeel, want daar komen we in de algemene beschouwingen natuurlijk wel op terug, over wat we vinden van de verhoging van de OZB, maar... Nee, ik wou nu even. Ik ben op zoek even naar de achtergrond, puur van de informatie. Van waar komt de verhoging vandaan? En wanneer was die gepland? Is daar in de tijd in geschoven? Of,
ik ga het even uit mijn hoofd zeggen. Dat precies, we hebben met elkaar eerder in de uitgangspunten of gezegd van de OZB is voor ons het allerlaatste waar we naar kijken, het sluitstuk. En toen hebben we in 2000 voor volgend jaar geconcludeerd dat we het kunnen met het percentage. Wat we hadden, zeg ik dat goed? En dat we de stijging dus wat uitgesteld hebben.
Dus dat idee had ik dus ook. Ja. En dat klopt, dat idee. Ja. Dat u
dat zeg ik even op met, deze maar zo wijze heb ik het gedaan. In mijn herinnering. Dat we echt gekeken hebben, oké, dan hoeven we volgend jaar niet zo te verhogen zoals we ooit van plan waren. Maar de jaren daarna wel.
Omdat u hem als sluitstuk heeft gehanteerd.
Ja, dat is de filosofie. Ja. Ja.
Nee, dan is het voor dit moment wel helder genoeg.
Klopt, hè? Ja. Ja, ja nou ja, goed, het is ook allemaal, probeer natuurlijk zo goed mogelijk. Dat waren de paragrafen. Dan gaan wij over naar de volgende sheet, maar die is niet zo heel erg spannend, want we komen nu bij de